Het woord voor onze overdenking, geliefde gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek van de psalmen. Psalm 3 en daarvan nader het zesde vers. Psalm 3, vers 6, daar spreekt het woord van de Heere al dus, ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Tot zover schrijven wij hierboven de regel uit Psalm 65. O onze God, o vast vertrouwen. Ja, ik kwam daarbij bij die woorden toen ik van de week even in het ziekenhuis was. En een man die daar maar kort, denk ik, voor onderzoek, akelig onderzoek, moest verblijven. Achteraf bleek dat hij ook niet praten kon of mocht. En die man die vroeg of dat ik ook voor hem wilde bidden en danken. Maar dat kom je al niet zoveel tegen. En toen had hij wat, of dat schreef hij eigenlijk op een briefje, maar daar hadden we met elkaar gebeden. En toen wenkte hij en toen schreef hij op een briefje, eerst fluisterde hij dat hij het nogal erg benauwd had gehad. Ik denk dat het een akelig onderzoek is geweest. Maar toen schreef hij op dat briefje, maar God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. En dan begon hij te huilen. En hij fluisterde voor zo'n zondaar. En dat haakte een ogenblik in. Ik denk, ja. Hoe akelig en hoe ellendig het ook gesteld is. Wat is God groot en goed voor ellendige zondaar. En dat de Heere God in zijn genade en barmhartigheid zodanig de harten kan vervrolijken in alle verdriet, dat er getuigenis gegeven mag worden, ik lag neder en sliep. Dat hebben wij niet van onszelf. Wij zijn zulke helden niet. Maar dat is het werk van de Heere God. En daar wilde ik uw aandacht een ogenblik voor vragen. Deze psalm staat in verband met 2 Samuel 15, 16, 17. Er is ons ook een stukje uit voorgelezen van die ontzettend moeilijke omstandigheden waarin de man naar Gods hart, koning David, zich bevond. Want deze psalm is voor die gelegenheid geschreven en geïnspireerd. Hij vluchtte voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Elk woord is als een steen zo zwaar. Hij, die in zijn jeugd moest vluchten voor zijn vervolger Saul, die hem als een veldhoen op de bergen achterna jaagde. Hij moet nu, terwijl hij al, je zou zeggen, naar de oude dag toegekomen is. Hij moet vluchten voor het aangezicht van zijn eigen zoon Absalom. Hij wil in de stad niet blijven. Hij wil niet dat daar een bloedbad zal komen in Jeruzalem. Van man tegen man, broeder tegen broeder. En daarom hebben zij wenende de stad verlaten en zijn door de beek Kidron getrokken, ver weg naar de weg van de woestijn. Hoe is het mogelijk, zou je zeggen, dat een mens in zulke omstandigheden terecht kan komen, dat hij zijn eigen vlees en bloed als vijand tegenover zich vindt? Maar wat zouden wij dan moeten zeggen van hem, die gekomen is tot het zijne, en de zijne hebben hem niet aangenomen. Mijn broederen, ben ik vreemd, door elk onteerd en onbekend de zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En er is verschil. Want wij weten, David was een man naar Gods hart, die wandelde voor zijn aangezicht, behalve, zegt het woord, in de zaak van Uria de Hetiet. Hij heeft in die uitkomende, je zou zeggen die uitbrekende zonde, heeft hij ongehoorzaam geweest en het woord van God, zegt de profeet, niet geacht. Dat woord dat zegt, gij zult niet echt breken, gij zult niet doden. En dat heeft een poos geduurd, maar tenslotte is hij gevallen voor het aangezicht van de Heer. En hij heeft geschreeuwd, gena, o God, gena, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreding. Nadat de profeet gezegd had, uw zonden zijn u vergeven. Toch zondigt de mens niet goedkoop. De vijanden van de Heere, die hebben de naam van de Heere gelasterd. Dat is niet goed. Maar er was aanleiding, een stok om te slaan. Daarom zei de profeet, je hebt de vijanden des Heeren grotelijks doen lasteren. Wij zondigen niet goedkoop. Dat komt toch ook weer uit. Daarom had de profeet gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En wat u in het verborgen gedaan hebt, dat zal in het openbaar op de daken geschieden. De zonde was vergeven. Dat is waar. Maar de Heere laat merken, ach dat de zonde bitter is. En dat hij in het midden van de gemeente en de gemeenschap zijn ongenoegen daarover doet blijken. Opdat wij niet zouden zeggen, och ja, hij deed dit en hij deed dat, zo zijn wij immers. Dat doe ik ook. Iedereen doet het. Nee. Nee, de Heere vertoornt zich grotelijks over de zonde. Hij straft ons. Maar naar onze zonde niet. Dan was het eeuwig kwijt. Dan zou niemand zalig kunnen worden. Nu straft hij wel. Maar met mate. Zoals Jeremia zei, Heere, kastijd mij toch met mate, opdat ik niet teniet word. Dan blijft er ook niks van ons over. Maar wat een situatie. De zonde vergeven. Maar Absalom, Amon heeft zijn zuster, een zoon van David, zijn zuster Tamar, verkracht. Absalom die heeft uit wraak na een geruime tijd die Amon weer van het leven beroofd. Die moest toen weer vluchten, die Absalom, omdat zijn vader heeft gezegd, het verkeerde hart in wie het me ook mogen blijken, zal uit mijn huis en uit mijn omgang wijken. Maar later mocht hij weer terugkomen. En toen ging hij het koningschap van David ondermijnen. Toen ging hij mooi praten bij de mensen. Hij wilde koning worden en het volk mocht hem wel. Hij reed daar in een prachtige koets met zoveel prachtige witte paarden en knechten. O, als een echte koning begon hij zich aan te stellen om het volk op zijn kant te krijgen. En nou, tenslotte heeft hij zich tot koning laten uitroepen. En de boodschap is gekomen in Jeruzalem. O, nou moet David vluchten voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Was het niet zo dat een boodschapper bij hem kwam tijdens de vlucht? En die zei tegen hem, o koning, al het volk kiest de kant van Absalom. Zo ging het. Ze vermenigvuldigde zich. Hoe is het mogelijk? Natuurlijk. Er zijn er ook die trouw zijn gebleven aan God en aan de koning. En aan de genade die de Heere aan de koning had bewezen. Er zijn erbij die hebben nog dubbel zoveel van David gehouden. Toen ze hem hebben horen zingen, zijn ze mee gaan zingen. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Heere, schenk mij die vrijmoedige geest dat ik de zondaars uw wegen leer. En dat ze moed scheppen uit mijn behoudenis. Die zullen er ook veel geweest zijn. Maar een groot deel, ik denk het overgroot deel, wendt zich af van David. Wendt zich daarin ook af van de genade. O geliefde broeders en zusters, wat gaat het vaak zo in het leven? Je hoeft dat niet ver te zoeken. Het is zogenaamd vergeven. Vergeten kunnen we het niet. Maar als nou de nood aan de man komt, dan komt uit wat er innerlijk in het hart schuilt. Dan zeggen we, natuurlijk, die David had al lang weggemoeten. Dat is toch geen man meer. En een ander zegt, hij wordt veel te oud. En Absalom heeft gelijk. Dan komen al die verborgen gedachten openbaar. Begrijpelijk. Maar als Jezus Christus door het land ging goeddoende en hij raakte in grote nood, omringd aan alle kanten, en de verlating tekent zich af op zijn aangezicht en zijn tranen stromen en zijn bloed wordt uitgedreven. O, wat sloeg de schrik om hun hart. Ze dachten, nou is het verloren. Nou is het afgelopen. Nou is er nog maar één oplossing als u nog even te leven wil hebben. Weg, weg van deze plaats. Nou mochten ze weggaan. Indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heden gaan. Het waren vrienden van de Heer. Maar dat ze zo zijn gevlucht. En dat ze niet één uurtje met hem konden waken. David, zie, vele staan tegen mij op. Vele zeggen van mijn ziel, dat wil zeggen van mijn leven. Die zeggen van mij, hij heeft geen heil bij God. Dat is toch erg. Geen heil, dat betekent God zal hem niet verlossen. God zal hem nu geven in de handen van zijn vijanden. God zal hem nu uit het midden wegvagen. O, en dan komen al die boosaardige dingen in dat mensenhart op. Hij heeft geen heil bij God, dat kun je toch zien? Nu komt de afrekening, denkt Simei. Nu is er alleen nog maar de vloek. Belials man, dat betekent niets waardig, onwaardig mens. Werker van het kwaad, ga weg. En hij pakt de stenen van de grond en het stof en smijt ze achter David aan. Je bent een moordenaar van het huis van Saul, schreeuwt Simeon tegen. Velen staan tegen mij op en zeggen, hij heeft geen heil bij God. God laat hem nu vallen. Gelukkig maar, God laat hem nu vallen. Ja, wat komt het uit in zulke omstandigheden? Wat er in het hart van de mens is van nature. Wat al een boosheid en een verkeerdheid. Wat al een blindheid en kortzichtigheid. dat hij wel spreekt over de genade, maar tegelijkertijd die genade aan de ander ontzegt. Hij heeft geen heil bij God. Nou zal de Heer hem wegvaren. En dan is het zelfs dat ons hart ons aanklaagt, dat wij niet tegen één, maar tegen alle geboden Gods zwaar gezondigd hebben en de schuld nog dagelijks groter maken, dan is nog vlees en bloed eigen om de vinger uit te steken naar die man van Gods hart. Och, zegt David als die hoort dat zoveel zich van hem hebben afgewend, indien mijn eigen vlees, die uit mijn lijf is voortgekomen, zich tegen mij verheft. Wat moet ik dan verder verwachten? Dat de mensen zullen doen. U zegt schandelijk. Ja, het is ook schandelijk. Het is genade ook als je het meent. Het is genade als je dat met een oprecht hart mag zeggen. Omdat de Heer je geleerd heeft wat het betekent dat hij, hoewel hij de schuldige niet onschuldig houdt, dat hij nochtans vergeeft. En dat hij nooit herroept wat hij eenmaal heeft gesproken. En dat hij heeft gezegd, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Genade als je het meent. Maar ja, als je dan toch eens denkt aan die dierbare heren en zaligmaker. Een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Een muit gespannen. Leeuwen en honden die hem omsingelen, zijn handen en voeten doorgraven. Vriend en metgezel verre van hem gedaan, de bekenden in duisternis. Hij, in wiens mond geen onrecht geweest is en die geen bedrog op zijn lippen heeft gehad. Die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde, konden ze niet. De reine en de smetteloze. Wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Hij heeft geen heil bij God, dat hij hem nu horen, dat hij hem redde indien hij lust aan hem heeft. Hij heeft geen heil, dat is ook het ergste ook. Vrienden, dat is eigenlijk het ergste, als dat waar is. Jongens, meisjes, dat is het allerergste. Geen heil bij God te hebben, dan blijf je alleen over. Zonder God, zonder redding, zonder uitzicht, zonder toekomst. Met je schuld. Je onbetaalde schuld. Wat is dat vrees. Als dat is echt waar zou zijn. Hij heeft geen heil bij God. Wat een worsteling in de ziel van deze man. Gods David. Want de binnenpraters die houden niet stil. De binnenpraters die zeggen, nee natuurlijk niet, jij hebt geen heil bij God. Hoe kan je nou heil bij God hebben jij? Die profeet heeft wel gezegd dat alles vergeven is, maar nou zie je het is hè. Nou zul je nog omkomen, hou nou alsjeblieft je mond. Denk eraan, die innerlijke strijd, die aanvechting, die houden niet op. Staat ons wel niet zo beschreven, maar je leest het gewoon. Je leest de worsteling. Je hoort de schreeuw. Hij heeft geen heil bij God. Wat moet daar nou mee aan? Wat moet daar nou mee aan? Het is geen onverschilligheid. David die zegt niet zomaar als een soort rekensommetje, het zit met mij wel goed hoor. Maak je nu voor mij maar geen zorgen. Ik heb een God en een vader en mijn schuld is vergeven. En zo gaat het niet. Nee. Zo gaat het niet. Het gaat dwars. Als het ware door het onmogelijke en door de dood heen. Want ergens zou je moeten zeggen, ja, je hebt gelijk mensen. Hij heeft geen heil bij God. Hiskia die zag de Heere God toen hij op zijn ziekbed lag als een loerende beer die bezig was. Ik stelde mij voor van de avond tot de morgen hoe die mijn beenderen zou breken. Hoe die mijn stukken zou maken. Ach, wat een ellende. Je hebt geen heil bij God. Wat nu? Ik zei nogmaals, het is geen onverschilligheid. Dat David zegt, oh, het zit met mij wel goed. Nee. Innerlijke worsteling van de Heilige Geest. Zondaar, hoe vervloekelijk je nou ook bent. Is die God nou het vaste vertrouwen? Zelfs voor en in het allerverste land. Op de weg naar de woestijn. Met alle dingen tegen je. Want Achitofel, waar David nog wat hoop op gevestigd had, die wijze raadsman heeft zich van hem afgewend. Die heeft de kant van Absalom gekozen. O, God heeft die geroepen, vernietig de raad van Achitofel. Of die ook bang was voor die man, die wijze man. O, God. Jezus zei. Ik weet dat ik door een van jullie verraden zal worden. Wee de mens door welke. Het waren hem beter dat hij niet geboren was geweest. Ach, alle dingen tegen. Weg uit de tent der samenkomst. Weg uit de ark van de ark. Weg van de priesters. Alles weg. En dan opeens, in die worsteling. Terwijl de tranen nog niet zijn opgedroogd. Moe en stoffig. Met de getrouwen om hem heen die ook wenen. Die het ook niet begrijpen. Die Simei, die vloekende Simei wel even dood zou willen slaan. Niet doen. Opdat hij rechtvaardig zij in zijn oordeel en overwint. Wanneer hij lust aan mij heeft. Kom ik terug. Hoe dan ook. Ik weet niet hoe. Maar dan kom ik terug. Bij de ark. Die van zijn gunst getuigt. Eens daar komt dat geloof tevoorschijn. Dat geloof dat niet kan rusten op onze berekeningen. Dat niet kan rusten op onze conclusies en verstandelijke overwegingen. Dat geloof dat zich niet anders kan richten dan Heere, u hebt het gezegd. U hebt het beloofd. U hebt gezegd dat ik koning zou zijn en dat u mijn God zou zijn. En dat er een vast verbond is, een vastgestaafd verbond. Alles is veranderd in een moordspelonk. Maar daar is toch dat eeuwige trouwverbond. Mijn hand zal hoe het ook gaat hem zegenen dag en nacht. Mijn rechterhand zal hem voorzien van moed en kracht. Heer, ik heb geen moed. Ik heb geen kracht. Er is in mij geen verwijsheid en bezinning meer hoe het verder moet. Doch gij, daar zie je iets van het geloof. Dat allerheiligst geloof, dat soms helemaal bedolven lijkt te zijn onder alle onmogelijkheden. Maar dat juist als het stof en de tranen ons op het gezicht kleeft, door de Heere wordt aangeblazen. Die vrijmoedige geest die David niet verlaten zal, maar eeuwig bij hem blijven. Doch hij, Heere, de ik ben die ik ben, de ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal er voor u zijn. Onbegrijpelijk, doch gij, Heere, daar gaat de man ontbloot, ontdaan. Met een kleine groep getrouwen. Moet je daar dan op zien? Nee, doch gij, Heere, zijt een schild voor mij. Mijn eer en die mijn hoofd opheft. Ik kan niet mijn eer handhaven. Mijn eer zijt gij. En u alleen kunt mij zetten op de plaats waar u mij gebracht hebt, om een koning te zijn over uw volk. Heere, afgezien van die dappere generaals die nog trouw zijn gebleven, gij zijt mijn schild voor mij. Gij zijt onder mij en boven mij en achter mij en voor mij. Aan mijn linker en aan mijn rechterhand. Wat zie je dan? Je ziet toch niks? Dat is nu juist het wonder van het geloof van de kerk. Want wij zitten hier niet om te kijken of dat er we nog enkele staaltjes van ons verstand de boventoon kunnen geven. Wij zitten hier vanwege het wonder. Vanwege het wonder van het nochtans des geloofs. Daarom zegt deze man, deze vluchtende, Heere, u bent alles. In u zal mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Ik riep met mijn stem tot de Heere. De enige, dat woordje riep, dat betekent hij schreeuwde. Hij riep de Heere aan. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellende, heb ik geroepen. Geroepen, voer mij uit mijn gevangenis, tot roem uws naams die heerlijk is, dat wij het rechtvaardige volk omringen en vrolijk van uw weldaan zing. Ik riep met mijn stem tot de Heere, met die gebroken stem, met die stem die zacht geworden is vanwege het leed. En hij verhoorde mij van de berg zijner heiligheid. Hij die daar woonde tussen de Gerubim, in Jeruzalem, in de tent. De tempel was er nog niet. Daar op de berg Sion, de berg van zijn welbehagen. Van de vastgestaafde eed, die hij wel eer aan Abraham deed. Van zijn verbond dat van geen wankelen weet. Hij verhoorde mij. Ja, maar hoe? Uit de berg zijner heiligheid. O geliefde, wie denkt niet aan de psalm? Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden, heeft God gelegd op bergen, hem gewijd. Dat Dat is zijn eeuwige, onveranderlijke trouw. Zijn liefde die nooit bezwijkt. Zo hij dan de zijne heeft lief gehad, zo heeft hij ze lief gehad tot het einde. Hij heeft ze lief met een eeuwige liefde. Hij verwoorde mij. Hoe kan dat? Ja, om u, om het welbehagen. Om de berg van zijn heiligheid. Waar de Vader daar in de buurt al op die andere heuvel dat eigen kind hoort roepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Gij antwoordt niet, zei ik desdaags moog kermen. Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Berg van zijn heiligheid. Ja, David, dat is jouw behoudenis. Dat is jouw troost, in druk je toegezegd. Ik lag neder. Hij hangt daar, aan het vervloekte hout. Ik lag neder. Daar in de woestijn. We hoorden lezen uit 2 Samuel en ze verkwikte zich. Daar gaat de moederman zich ter ruste begeven. En er is iets wonderbaars. O onze God, o vast vertrouwen van het allerverste land. Ga maar liggen, jongen, man. Ik lag neder. Hoe is het mogelijk? Moet je niet rondom draven? Moet je niet kijken? Moet je niet schreeuwen? Ach, Paulus zei midden in de storm. Mannen, stil. Nu moeten jullie wat eten. Ik ook. We moeten eten. En hij bad en dankte God. Hoe kan het? Ja, dat deed de Heer. Ik lag neder. Hoe is het mogelijk? Met tirannen om hem heen. Die plannen beramen om hem uit het leven weg te rukken. Ik lag neder en sliep. O, dat kan alleen. In de trouwe hulp en de schuilplaats van die eeuwig trouwe God. Slaap. Ja, hier niet uit zorgeloosheid. Hier ook niet, nou, moet ik dan dood, dan ga ik maar dood. Nee, ik lag neder en sliep. Eeuwige armen zijn onder hem. Er is iets in hem, rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Ik lag neder en sliep en heb vast de slaap des gerustigen slaap. Weet je wat mij hier zo opviel in deze psalm? Dit kan ergens niet. Hoe moet nou een mens door duizenden tegenstanders omringd? Hoe moet nou een mens komen tot die erkentenis dat het goed is? Terwijl het lijkt dat God bezig is om hem uit zijn huis en van zijn troon en uit alles uit te stoten. Hoe moet die dan tot zoiets komen? Als alles nou zegt, je bent een vloek en je hebt geen hulp meer te verwachten. Hoe kun je dan zeggen, ik lag neder en ik sliep. En ik werd weer wakker. Wakker ook. Hoe kun je dat zeggen? En dat hij een schild is, dat is nou juist het wonder. Dat is nou juist die eigenaardige werking van geest, geloof. Naar de mens gesproken is het onzin om zo te spreken. Naar de mens gesproken mag je wel 30 valium slikken om nog een keer te slapen. Want je kunt niet meer slapen in zulke omstandigheden. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte. Hij is er zelf verbaasd van. Want je moet niet denken dat er geen strijd, geen onrust, geen beweging was. Natuurlijk wel. Natuurlijk wel. Maar ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Vrees en vertrouwen gaan vaak hand in hand. Soms lijkt het dat de vrees overwint en dat het vertrouwen het zal verliezen. Maar zodra de gezegende bruidegom zegt, vrees niet, dan moet de vrees weer naar beneden. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Waarom kun je dat zeggen? Nou, er staat het erbij. De Heere ondersteunde mij. Dat is de reden. De Heere. De ik ben, David gebruikt telkens die verbondsnaam. Die naam van het wezen van, dat, van die naam, dat ik ben er. Ik ben er. De mensen hebben het over een lege wereld. Dus geen God. Als hij er al geweest is. Of hij heeft zich ten ene male onttrokken. Maar het is een leugen. Zijn naam. Waar die aangeroepen wordt. Daar is hij. Geloof je dat? Waar de naam aangeroepen wordt. Daar is hij. Dat is het bewijs dat hij er is. Niet dat ik die naam aanroep, dat is de bewijzing. Maar dat de naam wordt aangeroepen. Vandaag de dag nog. Want er is niemand die zegt, waar is God mijn maker? Die de psalmen geeft in de nacht. Waar de naam aangeroepen wordt, daar is hij zelf. Daarom is de reden, de Heere ondersteunde mij. In het leed dat mij genaakte. Wat een wonder. Ik help u. Ook draag ik u. Gij wormpje Jacobs. Gij zult van mij niet vergeten worden. Alle instrument dat tegen u gebruikt wordt. Dat zal niet gelukken. Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve van de knechten des Heren. Hun gerechtigheid is uit mij, zegt de Heer. Ik lag neder en sliep. En ik werd wakker. Door zijn gunst omstraald. Door zijn gunst. Zo zal het zijn. Zo zal het eeuwig zijn. Ook als de kerk hier de ogen sluit. Ook als het dochtertje van Jairus op het doodsbed ligt. Of als een dode jongeling wordt uitgedragen uit de stad. Ik lag neder en sliep. Ik ontwaakte. Daar is hij al. De meester. De Heer Jezus Christus. De bruidegom. De redder. Die Israël verlost van al zijn ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Ik lag neder en sliep. Hij kroop en waakte, dag en nacht, waakte, altijd, Er is geen verloren ogenblik in zijn leven geweest. Geen seconde in het leven van de middelaar. Hij sterft. Hij sterft. Hij roept, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen was het uit. Hij gaf de geest. Ik ontwaakte. Daar is de trouwe Vader, de eeuwige ontfermer, maar ook de rechtvaardige. Sta op. Nu is voor hem de vreemdelingschap vergeten. Nu er is een einde gekomen in die zin aan zijn werk als borg en middelaar op aarde, in de vernedering. Ik ontwaakte. Dat mogen ons troost zijn. Dat in Jezus Christus, in die zaligmaker, alles is. Ook als je ten onder zou gaan, dan ga je niet ten onder. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Dat ons vertrouwen gericht mogen worden op hem, die alleen te vertrouwen is. En die het vertrouwen is van Israël. Het is naam van hem. Vertrouwen Israëls. Dat is zijn naam. Dat is die onwankelbare naam. O geliefde, dat we hieruit moed mogen scheppen. Moed mogen scheppen. En altijd weer moed mogen scheppen. Als wij het niet meer zien. Als wij geen uitkomst hebben. Als ons verstand ons in de steek laat. Met alle redeneringen. Dat we dan hieruit moed mogen scheppen. Om in zijn handen gegraveerd te zijn en veilig bewaard. Wij gaan naar huis. Wil je nog even luisteren? Een stukje. Ach, het is uit een heel andere tijd. Uit de oorlogstijd. Op 7 oktober 1942 werd Herman Salomonsson, een Jood, werd in Buchenwald neergeschoten. Hij schreef, op u, zo wil ik bouwen. Eerst riep ik mensen luid om hulp aan. En ik bleef in spanning op de uitkomst wachten. Vervuld van ijdele hoop op mensenmachten. Die mij in nood terzijde zouden staan. Toen kwam mij het beeld van één die leed voor ogen. En voor zijn eenzaam lijden werd ik stil en knielde neer in ootmoed voor uw wil en voor de ontferming die u heeft bewogen. Zo wil ik dan op u alleen maar bouwen, mijn Heere, als uw soldaat wil ik dapper staan. Hoe ook de stormen van dit leven slaan, en zonder angst of pijn, uw kruis aanschouwen. Amen.